Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend, en daarna ook vers 4. Onze schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 5. En we lezen dat hoofdstuk vanaf het 25ste vers. En als we dit gedeelte gelezen hebben, zingen we het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen nog, offer voor de schuld. We lezen dus Johannes 5 vanaf vers 25. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. Indien ik voor mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden en hij heeft ter waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik opdat gijlieden zou behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars. En gij hebt jullie er voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Vanmorgen willen we ons geloof belijden met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in zondag 17. in de zondag waar gevraagd wordt naar het nut van de opstanding van Christus. En dan wordt beleden en spreken ieder in zijn hart. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Wij lezen vanmorgen verder in het 24e hoofdstuk van het Lucas-evangelie, in de geschiedenis van de verschijning van de Heere Jezus aan de Emmausgangers. En de tekst vindt u in de versen 25, 26, 27 en 32. Lucas 24, de versen 25 tot en met 27 en daarna ook 32. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, het is vandaag toch ook nog weer mogelijk om samen rondom uw woord bij elkaar te komen en naar uw goddelijk woord en naar de prediking daarvan te luisteren. En al is het dan geen zondag, al is het dan geen dag die gij afgezonderd hebt om op deze wijze en op deze dag ook bezig te zijn met de dingen van uw woord, van uw opstandingsevangelie, toch mogen we dankbaar zijn, Heere, voor het feit dat we de gelegenheid ook nu weer hebben om te horen naar wat gij ons te zeggen hebt. We danken u, Heere, voor het evangelie. Als dat er niet was, dan was er ook niks te preken. En dan hadden kerkdiensten ook geen zin. Maar nu het evangelie er wel is, nu heeft het wel zin om daarnaar te luisteren. Ja, het heeft meer zin om naar uw woord te luisteren dan om ons oor te luisteren te leggen bij de wijsheid van hier beneden. Want uiteindelijk, wat kunnen mensen elkaar geven? Wat kunnen ze elkaar zeggen? Waar kunnen ze elkaar op wijzen? Als het om de eeuwige dingen gaat, als het gaat om het behoud van ons verloren leven, dan is al de wijsheid van beneden tekort. En wat mensen zouden bedenken en wat mensen zouden willen zeggen, dat bereikt het doel niet. Er wordt geen zondaar door verlost. Er is geen mensenwoord ooit een kracht Gods tot zaligheid geweest. Maar dat is van uw woord wel zo, Heere. Dat hebt u bewezen en u gaat voort met dat te bewijzen. En wij bidden van u dat u het ook vandaag wilt bewijzen. Dat uw woord waarlijk een kracht tot zaligheid is. Dan zal het bij ons wel met het geloof gemengd moeten zijn. Dan zullen we het wel in het geloof moeten aanhoren. Dan zal er bij ons toch ook zoiets moeten wezen als wat er bij die mannen op weg naar Emmaus was. Een hart brandende in ons. En dat gaat toch ook gebeuren, Heren, als gij zelf uw woord gaat indragen in onze harten. En als gij door uw Heilige Geest het gaat gebruiken om ons innerlijk onderwijs te geven. Heren, doe dat. Wilt u dan het een en het ander doen? Spreek tot ons oren, gebruik de prediking daarbij. En laat de verkondiging van uw woord dan ook zuiver zijn. Een vertolking van wat gij vertolkt en gepredikt wilt hebben. Maar ga dan ook verder met dat woord, Heere, en doe bij ons dat wonder voor het eerst of bij vernieuwing, dat ons hart zal worden geopend en dat wij mogen gaan verstaan om wie het gaat en wie dat is die alle heil en zaligheid verworven heeft en die het nu alles tot zijn beschikking heeft om het ook uit te delen. Laten wij door het werk van uw Heilige Geest verstandig worden, geleerd en onderwezen worden, wijs mogen worden tot zaligheid. Zegen ons zo in deze derde kerkdienst op de paasdagen. En als gij ons zo wilt zegenen, Heere, dan zal het ook inderdaad alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Als u dat wilt werken, o God, dat harten die gesloten zijn voor u opengaan, en dat mensen die van u vervreemd zijn tot u worden teruggebracht. Als u dat wilt werken, dat ook datgene wat neergebogen is opgericht wordt, dan zal al wat gij werkt toch ook, en zo denk, zo zegt de psalm, het juichen tot uw eer. Dan zal uw gunstvolk verblijd u zegenen, Heere. En dan zal uw roem verbreid worden. Dan zegt een andere psalm, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Heere, wat ontbreekt het daar menigmaal aan? En wat is er ook in het leven van uw kerk, ook onder het paasevangelie, toch vaak weinig te merken dat uw woord die kracht doet en die vrucht heeft. Maar Heere, u kunt dat in een oogwenk veranderen. En als gij het doet, als gij harten opent en daarna ook monden opent, dan zullen ze inderdaad uw lof vertellen. Heere, en u bent het immers waard om alles wat ge gedaan hebt en om alles wat ge zijt. Ge zijt het immers waard dat u de eer ontvangt, nu en tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u dan door uw genade dat in ons leven bij aanvang en bij voortgang bewerken. Gedenk gij in ieder van ons, ook degene die hier niet zijn. We dragen aan u op, zij die met ons meeluisteren. Heere, laat uw woord ook in hun leven een zegen brengen. En wilt u het voor hun, in hun leven, bij het ouder worden, en dat geldt van verschillende van hen, en in dagen van ziekte, en dat geldt weer van anderen, voor anderen van hen, wilt u het in hun omstandigheden gebruiken, dat woord, Heere, om hun oog op u de Heere te richten en hun vertrouwen op u de Heere te vestigen. Zegen uw woord overal waar het vandaag nog gebracht wordt. En wilt ge degene die daartoe geroepen worden ook uw bekwaammakende genade schenken. En laat het werk in afhankelijkheid van u verricht worden, Heere, en ziende op u van wie alles komen moet. We bidden van u dat gij uw woord zegenen wilt tot aan de einden der aarde. En dat u er velen wilt toebrengen. Dat u uw kerk in stand wilt houden. En dat u alles wat gedaan wordt om aan uw woord bekendheid te geven, waar ook in deze wereld, zo wilt in uw dienst wilt nemen en gebruiken wilt, dat het dienen mag tot bevordering van uw koninkrijk. Heren, we willen u bijzonder vanmorgen ook vragen voor mensen van de werkgroep Oost-Europa die morgen naar Roemenië hopen af te reizen, om daar zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken en daar ook hulp te verlenen. Heren, beveilig ze op die reis en geef dat hun werk ten zegen mag zijn, ook voor de kerken daar, en dat het dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van uw naam. Er is zoveel, Heren, wat gedaan moet worden en onze krachten zijn gering. We kunnen onze bijdrage leveren en we kunnen ons gebed ervoor opzenden. Maar Heren, alles wacht op uw zegen en op uw gunst. Schenkt die in rijke mate. En wilt u het zo alles wel maken. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 119, het 52e en het 65e vers. hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En dat is dan natuurlijk ook het getuigenis van iemand die een brandend hart heeft ontvangen. En hoe wonderbaar is uw getuigenis. 52 en 65 van 119. Gemeente, hij heeft ze geen enkele keer in de rede gevallen. Hij heeft ze zich helemaal laten uitspreken. Die twee die op weg waren naar Emmaus. En ze mochten alles zeggen. Ze hebben ook alles gezegd. Van hun band aan de Heer Jezus. En van hun hoop die ze in hun leven gekoesterd hadden. En die door hem was opgewekt. Van de verwachting dat hij Israël verlossen zou. En van hun teleurstellingen. Van hun verdriet. Nu gebleken is dat hij, ze kunnen het zich niet anders meer indenken, dat hij toch niet is die ze dachten dat hij was, namelijk de Messias, de beloofde, de verlosser Israëls. Want hij is nu gestorven en hij is begraven. Ja, ze hebben alles mogen zeggen. Ze hebben het hem, die onbekende medereiziger, die zo plotseling bij hen gekomen was, allemaal mogen toevertrouwen. En uit alles wat ze gezegd hebben, zijn een paar dingen heel duidelijk. Er is heel duidelijk uit wat zij gezegd hebben, dat ze een band aan Jezus hadden. En dat hoort de Heere Jezus nu van hen. Maar het is ook duidelijk geworden waar hun eigenlijke probleem schuilt. Waar de oorzaak van hun droefheid zit. Wat hun eigenlijke kwaal is. En als een goede dokter gaat de Heere Jezus de diagnose stellen en het medicijn aanreiken. Hoe doet hij dat? Door zich nu in één keer aan hen te openbaren, door nu tot hen te zeggen, maar ik ben het over wie gij spreekt en ik ben het die uit de doden is opgestaan en ik ben degene die leeft tot in alle eeuwigheid. Nee, de Heere zegt dat niet. Dat is in dit geval ook niet de weg die hij gaan moet, maar in zijn wijsheid gaat hij ze eerst ontdekken aan hun kwaal. En daarom begint hij, als hij het woord neemt, met hen een ernstig verwijt te maken. Hij noemt ze onverstandigen. En hij noemt ze tragen van hart. En dan zeggen zij niet tegen hem, wie bent u om ons zo te benaderen en zo aan te spreken? Maar dan accepteren ze het ook nog van hem. En dan blijkt dat het woord dat hij spreekt van meet af een woord is dat beslag legt. Dat indruk maakt. Onverstandigen, zo noemt hij ze. Ze hebben hun verstand niet gebruikt. Het verstand dat God als een gave aan zijn schepselen, aan zijn de mensenkinderen gegeven heeft. Een verstand dat gebruikt moet worden, zoals alles wat de Heer ons gegeven heeft, gebruikt moet worden. En dan natuurlijk op de rechte wijze gebruikt moet worden. Als we verstand hebben, gebruik het dan. Ook in geestelijke zaken. Als u naar de kerk komt, gebruik uw verstand. Wat u van de Heere gekregen hebt om te luisteren en om te proberen te begrijpen. Als u het woord leest, gebruik uw verstand. Wees erbij met die kostelijke gave die God ons toevertrouwd heeft. Ons verstand. En dat is bij de een dan wat breder en ruimer dan bij de ander. Dat maakt geen verschil, geen wezenlijk verschil. Maar wat God ons gegeven heeft, gebruik dat. Opdat ons ook niet zou moeten treffen het verwijt dat de Heer Jezus aan die Emmausgangers maakt. Gij onverstandigen. Tragen van hart noemt hij ze. Behalve dat ze hun verstand niet gebruikt hebben, hebben ze ook geen ijver getoond. Hebben ze geen ernst gemaakt om verder te komen. Daarom tragen van hart. Nalatig zijn ze geweest. En waar zat dat dan allemaal op vast? Ze waren nalatig geweest in het onderzoeken van Gods woord. En ze waren nalatig geweest in het geloven in Gods woord. Hebben ze dan de Bijbel dichtgelaten? Nee, dat ook niet. Hebben ze nooit met elkaar en voor zichzelf een woord uit het woord van God overdacht? Zeker, dat hebben ze ook gedaan. Maar bij het lezen van de Bijbel en bij het opslaan van het woord van God hebben ze hier en daar een greep gedaan. En hebben ze alleen maar gelezen wat ze wilden lezen. Ze zijn, zo zeggen we dat dan, ze zijn in hun Bijbelgebruik selectief te werk gegaan. En ze hebben nagelaten, zo zegt de Heer Jezus het, te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daar zat het op vast. Ze hebben wel wat geloofd van wat de profeten gesproken hebben en van wat ze in het woord van de Heere teruggevonden hadden, maar ze hebben het niet alles geloofd. Ze hebben bijvoorbeeld alleen maar acht geslagen op die woorden uit het Oude Testament, uit de boeken van de profeten, die spreken over de heerlijkheid van de komende Messias. Over zijn koningsmacht en zijn koningsrecht en zijn koningsheerschappij. Dat hebben ze gelezen. Dat hebben ze vastgehouden. Daar hebben ze het met elkaar over gehad. Zo zou in hun verwachting de beloofde Messias zijn. Maar hoe hij dat zijn zou en langs welke weg hij tot die heerlijkheid komen zou, dat hebben ze maar overgeslagen. Gedeelten die spreken over zijn lijden, over zijn sterven, over de weg die hij gaan moest en dat is een weg van smart geweest, een lijdensweg. Over zijn bloed dat hij zou moeten vergieten, over zijn ziel die hij zou uitgieten in de dood. Al die dingen, daar hebben ze geen erg in gehad. Die hebben ze laten staan. En daar hebben ze niets mee gedaan, in hun onverstand en in hun traagheid van hart. En zo is het nou gebeurd dat ze op de Goede Vrijdag vastliepen. Zo is het gegaan, want toen kwam het kruis en toen kwam de dood van de heiland en toen kwam de begrafenis van de zaligmaker. En kruis en graf en sterven van Jezus pasten niet in hun beeld. Dat was totaal vreemd aan wat zij verwachten. De manier waarop zij zich de Messias voorstelden had voor deze dingen geen plaats. En toen Jezus wel aan het kruis werd genageld en wel daar stierf en wel moest begraven worden, toen stierf ook hun hoop. En toen raakten ze alles kwijt. En vandaar dat ze nou zo diep in de put zitten. En vandaar dat de Heer Jezus zomaar op het eerste gezicht al aan hun gezichten constateren kan dat ze bedroefd zijn. Waarom ziet gij droevig? Nou, dat gaat nou gebeuren als we de Bijbel, het woord van God, niet in zijn geheel lezen en niet in zijn geheel onderzoeken en niet in zijn geheel geloven, maar als we hier en daar maar een greep doen. Als we wel bepaalde dingen ter harte nemen, maar andere dingen laten voor wat ze zijn. Als we nalaten alles te geloven. Want als ze heel de schrift geloofd hadden, en als ze erg gehad hadden in Jesaja 53, om maar een voorbeeld te noemen, of in Psalm 22, of in nog een van de andere psalmen waarin het gaat over dat lijden van Christus, als ze daar wel erg in gehad hadden, dan hadden ze geweten dat Golgotha moest, omdat dat ook in Gods plan was opgenomen. En veel van wat er op Golgotha gebeurde, dat is gebeurd opdat de schrift vervuld zou worden. Zo wordt dat ons keer op keer in de evangelieën immers verteld. Maar daar hebben die Emmausgangers helemaal geen erg in gehad. Dat wat daar toen gebeurde, toen de Heere Jezus aan het kruis hing, vervulling van de schrift was. Als ze maar meer ernst gemaakt hadden, niet alleen maar met wat het woord van God over de Christus zegt en over zijn werk, maar ook met wat het woord van God over de zondaar zegt en over zijn verlorenheid en over de ernst van zijn kwaal, over zijn vervreemding van God. Als ze maar meer ernst gemaakt hadden met hun eigen nood en ellendigheid. Met hun schuld die ze nooit zouden kunnen betalen. En met hun zonde die ze dagelijks meerder maakten. Als ze daar ook maar meer ernst mee gemaakt hadden en erg in gehad hadden. Dat een mens van nature een vijand van God, een goddeloze is. Dan zouden ze ook geweten hebben dat dat kruis op Golgotha moest. Want hoe kan anders voor die onmetelijke schuld betaald worden? Hoe kan anders dan door de dood van de Zoon van God, de scheiding die er door de zonde tussen ons en God gekomen is, opgeheven worden? En hoe zou op een andere manier de Messias koning kunnen worden, als hij dat niet eerst verdient? Alle koningsrechten die de mens, die geschapen mens van God ontvangen had, heeft hij verloren. Ze moeten terugverdiend worden. Christus kan alleen maar tot zijn heerlijkheid ingaan als hij eerst al deze dingen waar zij zo tegenaan gelopen zijn en waar zij geen verklaring voor hebben en waardoor zij zo teleurgesteld zijn, als Christus eerst al deze dingen heeft geleden. Zeker, ze hebben wel gelijk als ze geloven dat de Messias koning zal zijn. Ze hebben wel gelijk als ze bedenken dat hij de verlosser is, die uiteindelijk Israël verlossen zal. Maar hoe zal hij dat doen? En langs welke weg zal hij dat doen? En dat is niet de weg buiten het kruis om. En buiten het graf om. Juist niet. En ze hadden het kunnen weten. Want het staat er allemaal. En daarom is dat verwijt ook zo terecht. Onverstandigen en tragen van hart. En dan gaat die onbekende wandelaar het uitleggen. Dan neemt hij, om zo te zeggen, de schriften in de hand. En dan begint hij bij het begin en dan gaat hij verder totdat hij ze alles verteld heeft. Dan begint hij bij Mozes en daarna de profeten. En tenslotte al de schriften, heel dat woord van God zoals hij dat gegeven heeft in het Oude Testament. In al die schriften gaat de heiland die ze tot nog toe nog steeds niet kennen hen onderwijzen. En steeds weer is het thema van zijn onderwijs, het thema van zijn prediking, datgene wat er over Christus geschreven staat, hetgeen van hem geschreven was. Niet alleen over zijn heerlijkheid, daar komt hij ook op. Want dat staat ook in de schriften. Maar ook over zijn lijden. En daar allereerst over. En over zijn sterven. En over die dingen waar zij geen erg in gehad hebben. Lucas vermeldt ons niet de details. Hij laat ons niet zien en horen hoe de Heere Jezus dat nou precies gedaan heeft. Dat mogen we zelf invullen met de kennis die wij mogen hebben van datgene wat in al de schriften geschreven staat. We kunnen ons best een idee vormen van wat er dan onder andere aan de orde gekomen is tijdens die wandeling tussen Jeruzalem en Emmaus. Begonnen hebbende van Mozes. En aan de hand van wat Mozes geschreven heeft, verkondigt de Heere Jezus hen zichzelf. Wat er van hem staat. Nou, waar begint Mozes? Waar spreekt Mozes in zijn geschriften voor de eerste keer van de komende zaligmaker? Is het niet in de moederbelofte? In het 15e vers van Genesis 3, terstond na de val, als de Heere de gevallen, de ongehoorzame mens opzoekt en als hij hem belooft zijn zoon te geven. In die woorden die zo bekend zijn over het vrouwenzaad en het slangenzaad. Het vrouwenzaad dat de kop van het slangenzaad vermorzelen zal. Terwijl het zelf vermorzeling van zijn verzenen zal ondergaan. Daar begon Mozes. En mogelijk dat de heiland in zijn opening van de schriften daar ook begonnen is. En dat hij tegen de Emmausgangers gezegd heeft, jullie herinneren toch die eerste belofte over de Messias wel. In het allereerste begin van het woord van God kun je er al van lezen. En wat heeft Mozes daarop getekend? Toch dit, dat vrouwenzaad en slangenzaad elkaar zouden bestrijden. En dat het vrouwenzaad weliswaar zal overwinnen. Heerlijkheid. Maar dat dat zal gaan ten koste van vermorzelde verzenen, van lijden. Mozes, begonnen hebbende van Mozes, zo zegt de tekst. En wat heeft Mozes geschreven? Mozes is heel, ik kan natuurlijk niet alles noemen, dat is ook de bedoeling niet, maar Mozes is toch wel heel uitvoerig geweest als het gaat om de vastlegging van al Gods verordeningen, met name ten opzichte van de offerdienst. En over wie gaat het in die offerdienst? Over wie gaat het als Mozes schrijft over de lammeren die gebracht moesten worden en de andere offerdieren wier bloed moest worden uitgegoten en gesprengd op het volk? Over wie gaat het ten diepste? We hebben gelezen in Johannes 5, daar raakt de Heer in hetzelfde thema aan, zei het dan dat hij het op dat moment aan de ongelovige Joden adresseert. Maar dan zegt hij, Mozes heeft van mij geschreven. En als jullie de schriften nou zouden onderzoeken, dan zouden jullie dat weten. Jullie menen dat je in de schriften het eeuwige leven hebt. Nou, terecht. Maar die zijn het die van mij getuigen. Juist ook in al die voorschriften die wij misschien tot de wat dorre lectuur van het Oude Testament rekenen. Die boeken Exodus, Leviticus en delen van Numeri. Waarin het over de wetgeving gaat. Gemeente, vergeet toch niet dat dat daarover Christus gaat. Als Mozes schrijft over de grote verzoendag, dan schrijft hij op een oud-testamentische wijze eigenlijk over de Goede Vrijdag. Dan heeft hij van Christus gesproken. Mozes heeft van mij gesproken, zegt Christus. En tegenover de Emmausgangers legt hij dat ook uit. Zoals hij het al eens eerder gedaan heeft. Toen hij tegen de mensen zei, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Verhoogd waarin en hoe? Aan het kruis allereerst. Aan dat vloekhout. Het moest gebeuren, datgene wat er op Golgotha plaatsvond. Want Mozes had dat al aangekondigd in die geschiedenis van de koperen slang, die hij ook beschreven heeft in een van zijn boeken. Mozes heeft het over het manna gehad. En daarin spreekt de schrift ook over Christus. Hij heeft het zelf al eens toegepast. In het 6e hoofdstuk van Johannes leest u het. Als hij het over het manna heeft, dan trekt hij de lijn door naar zichzelf. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ach, in al die dingen gaat het niet om gebeurtenissen uit het verleden alleen. Wetgevingen die maar voor een bepaalde periode van toepassing waren. Maar in al datgene, en dat is nou de blijvende waarde ook van het Oude Testament, gaat het over Christus. Altijd weer over Christus. En ik zou u willen aanraden, gemeente, als u het Oude Testament leest, zoek dan naar die Christus. En naar de openbaring Gods in Christus. En de Heer Jezus is begonnen bij Mozes toen onderweg. Maar daarna heeft hij het ook over de profeten gehad. De vroege profeten, zoals de Joden die noemden. En daar worden dan de boeken Samuel en Koningen mee bedoeld. En de latere profeten, de profeten zoals wij ze ook kennen. Jesaja, Jeremia enzovoort. Die vroegere profeten, daar gaat het ook over Christus. In de vorm van typen, David, de man naar Gods hart. Een voorafschaduwing van Christus. David, die voordat hij op de troon zat, een weg van vernedering moest gaan. Vluchten moest, zijn leven niet zeker was, in spelonken moest huizen. Voorbeeld, voorafschaduwing van Christus, die ook een weg van lijden moest gaan, voordat hij tot de troon kwam. En dan natuurlijk heel duidelijk, en daar was u in uw gedachten er ook al bij, als het over de profeten gaat, dan denken we aan dat hoofdstuk, ik noemde het geloof ik al, Jesaja 53. Als een lam is hij ter slachting geleid. Zijn lijden daar aangekondigd. Hij is met de misdadigers gerekend. Alweer een onderdeel van zijn lijden door Jesaja gepredikt. En al die dingen meer die ons in dat hoofdstuk verteld worden. En op andere plaatsen in de profeten. Zacharia die aankondigt dat de herder geslagen zal worden en de schapen verslagen. De prijs waarvoor de Heer Jezus verkocht zal worden. En dan al de schriften. Daar horen nog meer boeken bij. Daar horen onder andere ook de psalmen bij. En in de psalmen is een overvloed van bewijs dat Christus al deze dingen moest lijden. Vorige week zondag dachten we met elkaar over dat woord mij dorst. Jezus heeft dat gesproken. Opdat de schriften vervuld zouden worden. Daartoe moest ook dat gebeuren. Dat hij aan het kruis zou klagen mij dorst. En dat ze hem edik tot drinken zouden geven. Dat woord over de verdobbeling van zijn klederen. In de 22e psalm. Dat woord van de bespotting die aangekondigd werd. Dat woord waarmee hij zelf in de uren van de duisternis geklaagd heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de vraag wordt al dringender aan het hart van die Emmausgangers gelegd. Hebben jullie uit deze overvloed van bewijsmateriaal dan nooit eens een bepaald woord van God in je gedachten gekregen, waardoor je ook ging beseffen dat de Christus al deze dingen moest lijden? En zo is de hoogste profeet aan het werk geweest. Aan het werk geweest aan het verstand en aan het hart tegelijkertijd van deze mensen. Hij heeft heel wat op ze aan te merken. Dat heeft hij ook gedaan. Maar hij heeft zich niet van hen afgekeerd. Hij heeft ze gezegd wat hij over hen denkt. Onverstandigen zijn jullie. En tragen van hart, in alle eerlijkheid. Dat hoort ook bij het echte pastorale werk. In alle eerlijkheid soms ook moeten zeggen dingen die we liever niet horen. En die toch gehoord en verstaan moeten worden. Maar al heeft hij veel op ze aan te merken, hij heeft ze niet de rug toegekeerd en is niet weggegaan. En hij heeft niet gezegd, jullie zijn onverbeterlijk. Je hebt het jezelf aangedaan en dan moet je maar zien wat er van komt. Nee, in zijn grote trouw en in zijn blijvende liefde, ondanks alles, in zijn blijvende liefde, heeft hij ook nu nog weer arbeid aan hun zielen ten koste gelegd. En heeft hij gezocht om de nevels die hun geest omsluieren, om die weg te nemen. En hen tot het licht en tot het inzicht te brengen dat deze dingen alzo moesten geschieden. En bereikt hij dat doel? Ik zei zo pas al, het is eigenlijk een wonder dat ze zich niet aan hem ergeren. Want dat zal maar tot je gezegd worden door een onbekende die je, zover je weet, voor het eerst in je leven ontmoet. En die man die komt naast je lopen en die vraagt, wat is er met jullie aan de hand? En je vertelt het hem eerlijk en je zegt het ronduit en je vertrouwt het hem toe. Ook de geheimen van je hart. En het eerste wat hij zegt, onverstandigen. Dat is toch wel grievend. En dat zou iedereen niet zomaar nemen. Maar zij wel. Zij wel. En ze gaan al luisterende naar hem meer en meer beseffen hoe waar het is. Dat ze onverstandigen zijn geweest. En tragen van hart. Nee, hij openbaart zich niet rechtstreeks aan hen. Zoals hij dat bij anderen soms wel doet. Maar hij is toch wel bezig om zich langzamerhand aan hen te openbaren. Want terwijl hij spreekt en hun oren bereikt, en terwijl zij luisteren met hun oren, en nu hun verstand wel inschakelen, en nu wel ijverig zijn om te horen wat hij te zeggen heeft, is er vanuit hem tegelijkertijd een onzichtbare werking naar hun hart toe. En dat zijn ze zich bewust geweest. Zonder dat ze het misschien een naam konden geven. Later zeggen ze het. Als het hen nog duidelijker geworden is. En als alle sluiers weggenomen zijn. Dan zeggen ze ook tegen elkaar. Ja, ons hart was al brandende in ons. Toen we nog op weg waren. En toen we nog niet eens wisten wie hij was. Maar toen hij de schriften opende, zoals nog nooit iemand dat gedaan had. Maar hij opende niet alleen de schriften. Hij begon ook zo langzamerhand en zoetjes aan hun harten te openen. En hij ging een vuur ontsteken in hun harten. Zodat ze het ervaren hebben alsof hun hart begon te branden. Nee, helemaal juist is het zo niet gezegd. Er was natuurlijk al vuur in hun hart. Er was al eerder iets gaan branden in hun ziel. Maar dat vuur was bijna uitgeblust. Daar zou je zo van de buitenkant niets meer voor geven. Dat is op sterven na dood, zo zouden we dan zeggen. Het lag te smeulen. En misschien ook wel te walmen. Maar de Heere rakelt het op. Door zijn woord. Door tot hen zijn woord te spreken. Door dat woord te openen. Hij rakelt het op. Hij blaast het aan. En dan begint het inderdaad weer te branden. Een klein beetje hier, een klein beetje daar. Maar er komt weer licht. Als hij het onderwijs geeft. Als hij de schriften opent. Als hij van zichzelf spreekt. En dat legt de verbinding. Want ze hadden toch zo over hem ook gesproken. Ze hadden toch ook zoveel van hem verwacht. Ze hadden het in hun gesprek onderling. En als ze verslag moeten doen tegenover hem, hebben ze het toch ook over hem gehad. Over de Heere Jezus, die een profeet was. Krachtig in woorden en werken voor God en al het volk. En toen ze het over hem hadden, toen was er toch iets waarvan een ander kon horen, er is een band aan hem. En als het nou weer over hem gaat, en als hij het zelf is die over zichzelf spreekt, dan gaat het vuur weer opleven. Wat heeft hij ze verteld? Hij heeft zich verteld over zijn lijden en over zijn sterven en de noodzakelijkheid daarvan. Hij heeft ze verteld over de genoegzaamheid van zijn offer. Hij heeft ze verteld over de gepastheid van zijn offer. En als ze daar kennis van verkrijgen, als ze het beginnen te zien, dan wordt het weer warm van binnen en dan ontstaat er contact. En dan komt die profeet ook verder met hen. Dan draagt zijn woord, dan draagt zijn arbeid vrucht, gemeente. U hoeft er nooit aan te twijfelen. Dan zal die arbeid van de zaligmaker ook inderdaad vruchten dragen. En dan zal de geschiedenis ons straks verder vertellen, maar we laten dat voor vanmorgen maar liggen. Dat hun ogen ook opengaan. En dat alles wat tot nog toe dicht zat, in één keer licht wordt. En dat het geloof doorbreekt. En dat al dat ongeloof verdwijnt. En dat de traagheid van hart ook in één keer weg is. En het onverstand ook niet meer bestaat. En dat door het werk van de goede grote herder deze dwalende schapen terechtgebracht worden. Ja, zelfs zo dat als zij de heiland hebben herkend en tot geloof in zijn opstanding gekomen zijn, zij met haast terugkeren naar Jeruzalem, want dat moeten die bedroefde broeders daar in Jeruzalem ook weten. Maar ik zei al, we laten dat andere, de rest van deze geschiedenis, zo boeiend die ook is, maar rusten om daar een andere keer mee verder te gaan, zo de Heere wil. En laten we ons vanmorgen beperken tot dit schriftgedeelte en daar weer een aantal onderwijzingen uitzoeken te ontvangen. Het eerste, dat is dat duisternis en onzekerheid en twijfel in het leven van een kind van God vaak het directe gevolg zijn van gebrek aan kennis van het woord van God. Als er duisternis is en als er onzekerheid is en als we in twijfel verkeren, dan is dat vaak het directe gevolg van onbekendheid met het woord van God, van gebrek aan kennis van heel de schrift. Want als ze de schrift nou maar beter gelezen hadden, anders gezegd als ze de hele schrift nu maar ter hand genomen hadden, dan was het zo nooit gegaan. Maar we zien in deze Emmausgangers hoe het gaat als je de schrift er niet helemaal en overal leest. Je ziet hoe het gaat. Dan komt de mens in duisternis. En dat euvel, dat komt nog voor. Dat komen we vandaag ook voor. En als u nou eerlijk bent en u kent uw eigen hart, dan weet u dat het in uw eigen leven ook voorkomt. Waardoor is een mens in donker? Voordat hij van Gods genade wat weet, is hij ook in donker. Al beseft hij het misschien zelf niet, maar hij verkeert wel in het donker. Want alleen de opening van Gods woorden geeft licht. Maar ook na ontvangen genade kan er nog zo vaak duisternis zijn. En dan ben je het jezelf bij tijden niet eens bewust, maar op andere momenten weer wel. En dan weet je niet hoe je verder moet. Als je er weer aan ontdekt wordt dat er duisternis is over je ziel, en dan weet je soms ook niet met al je proberen en met al je zoeken hoe dat nu veranderd kan worden. Maar vraag nou eens niet alleen hoe dat veranderd kan worden. Vraag ons, laten we ons vanmorgen afvragen waar dat door ontstaat. Als we aan een bepaalde ziekte lijden, dan zoeken we natuurlijk genezing. Maar je zou je misschien ook wel eens af kunnen vragen, waardoor is het nou gekomen? Sommige ziekten zijn niet te verklaren, die hebben geen aanwijzbare oorzaak. Maar andere ziekten die hebben wel degelijk een aanwijzbare oorzaak. En het zou nuttig zijn dat je niet alleen genezing zoekt, maar als je genezing ontvangt, dat je dan ook naar de oorzaak zoekt en let erop let om op in het vervolg te voorkomen dat zoiets weer zou kunnen gebeuren. En daarom is het heel belangrijk, gemeente, dat we ons vanmorgen eerlijk voor Gods aangezicht afvragen, hoe komt het nou als een mens in donker verkeert? Hoe komt het nou als een mens in onzekerheid verkeert? Hoe komt het nu als een mens alsmaar twijfelt en alsmaar moedeloos is en nooit verder komt? Dan kunnen we verwijzen naar de vrijmacht Gods. Dat doen we menigmaal. En dan zeggen we met een beroep op de vrijmacht van de Heer, ja, de Heer geeft aan de een meer dan aan de ander, aan de een meer licht en aan de ander minder licht, aan de een meer vrijmoedigheid en aan de ander wat minder. Ja, zo kunnen we proberen de vraag te beantwoorden, maar de Heer Jezus wijst ons vanmorgen toch even in een andere richting. En hij zegt, kijk nou eens naar jezelf. Is het nou alleen maar Gods vrijmacht, waarbij de Heer onderscheid maakt tussen de een en de ander? Of ligt de oorzaak mogelijk ook bij uzelf? En zou je dan niet, net als de Emmausgangers, moeten aanvaarden dat je een onverstandige bent geweest? En dat je traag van hart bent geweest? En waar kwam dat dan in uit? Dat je niet geloofd hebt al hetgeen gesproken is. Het is mijn overtuiging, gemeente, dat er mensen in donker verkeren omdat ze selectief te werk gaan bij het gebruik van Gods woord. Er zijn mensen die een bepaald beeld van God hebben. Dat weliswaar teruggaat op wat de Heer in zijn woord zegt. Maar dat teruggaat op een gedeelte van wat God in zijn woord zegt. Mensen in donker, langer dan eigenlijk nodig is, nou spreek ik even van de mens uit, van onze verantwoordelijkheid uit. Mensen die langer dan nodig is in het donker verkeren, omdat ze van God op grond van een aantal teksten alleen maar eigenlijk harde gedachten hebben. Alleen maar een vrees voor God kennen. Alleen maar een zekere schrik hebben als ze aan God denken. Alleen maar denken dat de zaligheid toch maar voor één of twee of drie is weggelegd. En alleen maar weten van het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. En teksten die daarop wijzen en die er zeker ook zijn. Maar andere woorden Gods laten ze liggen. En dan hebben ze nooit begrepen dat God ook een God van genade en van liefde is. En dat de Heer zijn handen, zijn armen wijd uitstrekt. En dat hij zegt, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en beladen zijn. O alle gij einden der aarde, wend u tot mij, want ik ben God en niemand meer. En als we dan zo het woord van God selectief gebruiken, gemeente, dan is het geen wonder dat er duisternis en chronische twijfel is. En dat de mens het door die oorzaak eigenlijk nooit durft te geloven. Is er dan niet een ander uiterste? Ja, dat is er ook. Alleen die mensen die verkeren naar hun eigen beleving niet in het donker. En die twijfelen juist nooit. Maar dat is ook een veegteken. Dat is ook niet naar de werkelijkheid van het geestelijke leven. En dat kon ook wel eens teruggaan op een ander eenzijdig gebruik van het woord van God. Een ander lezen van het woord van God. Waarbij elementen van de schrik des Heren volledig verdwenen zijn. God is liefde. God is genadig. God is barmhartig. Oh, hij is zo'n goede God. Die gaarne vergeeft. En dat zijn ook weer woorden uit de schrift. Zeker. Maar dat zijn weer niet alle woorden uit de schrift. Dat is ook weer niet alles. En als die mensen al denken dat zij in het licht wandelen, dan staat het nog te bezien en dan is het zelfs te vrezen of ze straks niet in het duister terechtkomen. Omdat ze niet geloofd hebben al wat in de schriften geschreven staat. Gemeente, selectief bijbelgebruik is funest. We moeten niet hier en daar een greep doen. En we moeten niet ons toerusten met een aantal teksten zus en zo. De Heere heeft zijn hele woord gegeven. En dat hele woord verdient ons respect en onze eerbied en onze aandacht en ons geloof. En er staat niets in dat ganse woord wat er ten overvloede staat. Wat gemist kan worden. En als wij het toch terzijde stellen, dan doen we niet alleen onszelf tekort. En we bedriegen niet alleen onszelf. Maar we doen ook de gever van dat woord tekort. Gemeente, wees toch voorzichtig met de schriften. En laat dat de eerste les zijn die we vanmorgen leren. Dat we hebben te geloven. Al wat God in zijn welbehagen geopenbaard heeft. Al wat daar staat. Het kan ons voor duisternissen bewaren. En het kan ons voor donkerheid behoeden. En dan het tweede. De weg tot het licht. Vanuit die donkerheid dus. Dat is de weg van de opening van de schriften. Maar nou komt het dus toch voor dat er mensen in donker verkeren. De oorzaak? Traagheid. Onverstand. Maar hoe kom je er dan, en dat is toch de volgende vraag, hoe kom je er dan uit? Hoe wordt ons genezing gegeven? Dan moeten de schriften opengaan. Dat is in deze geschiedenis ook overduidelijk. Dan moet de Heere zijn woord nemen en dat ons nog eens een keer voor gaan houden. Maar dan op een manier zoals wij het zelf nog niet eerder gedaan hebben. En dan moet ons uit de schriften aangetoond worden al wat de Heere heeft geopenbaard. En daar heb je nou een uitlegger bij nodig. Dan moeten we onderwezen worden. Dan kun je de schriften wel nemen, en dat zie je bij die Emmausgangers, maar dan ga je er toch vaak maar weer verkeerd mee om, nietwaar? Je hebt een onderwijzer nodig. Dat geldt van elk mens. Dat geldt van kinderen. En laat ik die lijn ook even doortrekken, gemeente. Dan wordt er vanuit dit schriftgedeelte ook gewezen op de taak die ouders en opvoeders hebben tegenover de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En denk dan maar vaak aan de belofte die afgelegd is bij het dopen van het kind. God houdt ons aan die belofte. Die belofte onder meer dat we die kinderen zouden onderwijzen. In de voorzijde leer. In dat woord van God. En dat we die kinderen zouden meegeven. Ik denk maar weer aan dat woord wat de Heere gebruikte via Mozes aan Israël. Dat die ouders ertoe verplicht werden om het die kinderen in te scherpen. Het ware, als het ware in hun ziel in te kerven. En elke gelegenheid te gebruiken als je in uw huis zit en als je op de weg gaat. Om erover te spreken, opdat ze het zouden weten. Maar niet alleen hebben die kinderen dat onderwijs nodig, via die leermeesters, wie het ook mogen zijn. We hebben het als volwassenen ook nodig. En in zijn wijsheid heeft de Heere daar ook in voorzien. Want hij geeft ons het onderwijs in zijn woord. Hij geeft de prediking van het evangelie. En het is een rijk voorrecht. Gemeente, dat we zondag aan zondag mogen opkomen onder de verkondiging van het woord. En als de Heer het geeft, dat er dan gesproken mag worden vanuit de schriften, vanuit zijn onfeilbaar woord. Maar dan is het nog niet genoeg. Want dan kun je getrouw zijn als ouders tegenover je kinderen. En dan kan een dienaar des woords getrouw zoeken te zijn met zijn gemeente om het woord van God in al zijn verbanden te laten zien. Natuurlijk niet alles in één preek. Hoe zou dat ooit kunnen? Maar over een bepaalde periode uitgesmeerd dat allerlei aspecten van dat evangelie naar voren komen. Maar dan ben je er nog niet. Dan moet het verklaard worden, dan moet het uitgelegd worden. En dan moet er tegelijk gebeuren wat de Heere Jezus, zonder dat hij daar iets van zei, maar op een onzichtbare manier bij die Emmausgangers deed. Dan moet dat woord niet alleen maar tot die oren komen, maar dan moet er van hem ook een bepaalde werking uitgaan op het hart, waardoor dat hart begint te branden. Waardoor er honger naar het woord ontstaat. Waardoor er begeerte is om nog meer onderwezen te worden. Want dan duurt de weg naar Emmaus eigenlijk veel te kort. En als ze in Emmaus zijn, dan zou het zover komen dat ze afscheid van hun medereiziger moeten nemen. Maar dat vinden ze nog veel te vroeg. Door dat werk dat de Heere in hun binnenste verricht. Door dat werk in hun hart. Waardoor er in hun hart eigenlijk in stilte al een antwoord komt op dat woord. Waardoor er in hun hart geloof begint op te bloeien. Met andere woorden, we hebben onderwijs nodig. Maar met name onderwijs door een inwendige leermeester. Door een leermeester die ook ons hart weet te raken. En als dat gebeurt, gemeente, als dat gebeurt, dan accepteer je ook als de Heere je verwijten maakt. Dan word je het er ook mee eens als de Heere tegen je zegt, jij bent ook zo'n onverstandige. Wat heb je veel tijd verbeuzeld. Wat ben je soms eenzijdig te werk te gaan gegaan bij het lezen van mijn woord. En wat heb je vaak gedacht dat je op een verkeerde manier gedacht dat je de zaligheid zou kunnen bereiken. Onverstandigen. En dan ben je het ermee eens als de Heer ons ook het verwijt maakt dat je eigenlijk zo traag bent. Zo nalatig. Dat er zoveel is blijven liggen in je leven. Dat er zoveel tijd voorbij gegaan is die je nuttiger had kunnen gebruiken. Dat er zoveel gelegenheden gepasseerd zijn waarin de Heere dichtbij kwam met het woord. En je geweten raakte met het woord. En waarbij je toch aan dat woord net nog weer probeerde te ontkomen. Zijn we dan niet onverstandig, gemeente? Zijn we dan niet traag van hart als het God behaagt om tot ons te spreken van de weg der zaligheid. En als wij daar geen aandacht aan geven. En als wij zelfs met gewetensovertuigingen toch nog proberen langs een andere weg behouden te worden. Je wordt het ermee eens. Als de Heer je dan ook eerlijk vertelt wat hij op je aan te merken heeft. En ondertussen, je kan het niet helpen, je kunt het net zo min verklaren. Maar als hij spreekt, en als hij de schriften opent, dan word je het ook gewaar wat de dichter van Psalm 119 gewaar werd. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. En je ondervindt het alleen door uw bevelen, krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Ja, als hij tot het oor en tot het hart spreekt. En als hij door zijn Heilige Geest gaat toepassen wat hij laat verkondigen in het oor. Dan gaat het licht op. Dan gaat het vuur branden. En dan gaan langzamerhand de nevels weg. En zo bereidt hij deze mensen er nou op voor dat hij zich straks, daar heeft hij zo zijn eigen plan voor, aan hen gaat openbaren. Dat het naar de climax komt. En zo doet de Heer het nog, gemeente. En daarom wordt ons in de schrift ook iedere keer weer vermaand en worden we gewezen op het grote belang van dat werk van de Heilige Geest. Het is vandaag wel Pasen en het gaat wel in het evangelie om de opgestane zaligmaker die met Pasen uit de dood verrezen is. Maar op Pasen kunnen we er toch ook niet van zwijgen dat het Pinksteren moest worden en dat de Heilige Geest moest komen om de toepasser te zijn van al datgene wat de Heer Jezus verworven heeft. Die Geest moet komen om de kerk te bezoeken met al het heil van Christus werk en om er deel aan te geven. De Geest van Christus die hij straks zal zenden. Hier doet hij het zelf. Zoals hij het straks bij zijn discipelen ook gaat doen als hij hun verstand gaat openen, zodat ze de schriften verstaan. Leest u het verderop in Lucas 24, in het laatste gedeelte. En straks wordt dat speciaal het werk van de Heilige Geest. Christus komt niet meer naast ons lopen, gemeente. Als wij een wandeling maken, zelfs als we in de kerk zitten, dan komt hij niet meer naast ons zitten, zoals hij naast die Emmausgangers liep. Maar hij heeft wel zijn geest gegeven. De geest die het uit Christus komt nemen. En die het ons komt verkondigen. De geest die het ons laat weten. En de geest die ons van nature gesloten hart moet openen. En de geest die moet gaan toepassen. Die moet gaan toe-eigenen. En die geest komt ook niet met pluimstrijkende woorden. Want die geest komt ook overtuigen van zonde. Van gerechtigheid. En van oordeel. En van onverstand. En van traagheid. En van schuld. En je wordt het ermee eens. Een mens valt ervoor. Een mens valt ervoor omdat hij innerlijk de overtuiging krijgt. Het is waar. Maar, Heere, waar dan heen? Tot u alleen. En dan behaagt het die geest om ook verder te werken. En om die Christus te verkondigen. En om uit de schriften aan te tonen wie hij is en wat hij deed en wat hij doen zal. En waartoe hij gewillig is en waartoe hij machtig is en waartoe hij bekwaam is. En al die dingen die bij het heil des Heren behoren. En zo is de weg tot het licht, de weg van de opening van de schriften. De opening van uw woorden geeft gewis licht aan degene die licht ontbreekt. Nog één ding. En dat is dat het heil van die dwalende discipelen vast ligt in de gewilligheid van hun borg. De Heer heeft het verwijt moeten maken dat ze traag en onverstandig zijn. Ik zei zo pas al en hij laat ze daarmee toch nog niet aan hun lot over. Hij keert zich niet van hen af, nee. Het is voor de Heer Jezus heel wat geweest om bij deze mensen en bij al die anderen precies hetzelfde te ontdekken. Terwijl hij het zo duidelijk gezegd heeft. Terwijl hij zo vaak gesproken heeft over wat er gebeuren zou. Dat is een hele teleurstelling voor de zaligmaker geweest. Dat zijn woorden in vele opzichten niet geloofd zijn. En dat was maar niet alleen bij de vijanden, bij de tegenstanders, bij degenen die een verhard hart hadden. Maar dat is nou zelfs zo bij zijn geliefde discipelen. Die hij vrienden noemt. Aan wie hij zich zo rijk heeft bekendgemaakt. Die hij geholpen heeft. Die hij vertroost heeft. Die hij onderwezen heeft. En het is in vele opzichten onvruchtbaar gebleken. Zodat deze zaligmaker heeft moeten zeggen profetisch bij Jesaja al, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En nou heeft hij weer werk aan ze. Nou moet hij opnieuw aan het arbeiden. Want ze zijn toch van hem. En hij heeft op Golgotha's kruis hun schuld, hun onverstand, hun traagheid verzoend. Ze weten het nog niet. Het geheim is hen nog niet onthuld. Maar hij weet het. Ze horen bij de gegevenen des vaders. De vader heeft ze hem toevertrouwd en hij heeft ze bewaard. En nu moet hij ze opnieuw gaan onderwijzen. Met alle teleurstellingen die hij ook bij de zijnen opdoet. Met al de traagheid die hij bij de zijnen ontdekt, blijft hij de gewillige en de getrouwe. En wat hij in zijn liefde heeft vastgegrepen, dat zal hij niet meer loslaten. Ze berokkenen zichzelf onheil. En hij moet iedere keer er weer bij komen. Hij moet eraan te pas komen om dat onheil te weren. En de breuk die er ligt weer te helen. En de zorg die er gekomen is weer weg te nemen. En hij doet het. Hij doet het. En hij zal het blijven doen. Hoe vaak ze ook nog wel later weer dat verwijt nodig hebben van traagheid en onverstand. En hoe vaak ze zichzelf nog weer in de weg staan. En hoe vaak zij zelf de oorzaak ervan zijn dat ze in duisternis verkeren. En als ze in duisternis verkeren, dan zijn ze er ook de oorzaak van dat God nooit niet van hen krijgt waar hij recht op heeft. Het loflied, het danklied tot eer van zijn naam. Want dat is er bij die Emmausgangers toen niet geweest. Maar hij komt. En in zijn gewilligheid zoekt hij ze weer op. Ze hebben naar hem niet gevraagd. Ze waren helemaal vastgelopen. En ze hadden nooit meer de gedachte dat hij ooit nog terug zou komen. Nee, ze hebben niet eens naar hem gevraagd. En hij wordt straks gevonden. Van degene die naar hem niet zochten. En hij luistert. En hij laat ze zich uitspreken. Hij laat ze zelfs de taal van het ongeloof uitspreken. En hij luistert ernaar. En dan gaat hij onderwijzen. En corrigeren. En bestraffen. En vooral ook vertroosten. Door zichzelf te openbaren. Dat doet hij nog, gemeente. En als er mensen zijn die zich aangesproken weten. En die het moeten accepteren. En die ervoor moeten buigen. Ik ben ook zo'n trage van hart. Ik ben ook zo'n onverstand. Ik heb ook zoveel gelegenheden verzuimd. Ik heb ook zo vaak de schriften verkeerd gelezen. Ik ben ook zo vaak een sta in de weg voor mezelf geweest. Dan is hij toch gewillig om de draad weer op te pakken. En het werk weer te verrichten. En daar alleen ligt nu de vastheid van het heil van Gods kind. Niet in wat zij vasthouden. En niet in wat zij weten. En waarin zij zo getrouw zijn. En wat zij allemaal presteren. Gemeente, laten we dat toch alsjeblieft afleren. Om nog iets te rekenen voor wat wij zouden doen. Maar het heil des Heren ligt vast. In de inmiddels doorboorde handen van de borg. In de liefde van Christus tot zondaren. Het ligt vast. In het besluit des Vaders, wat Christus uitvoert. Ik heb verzoening voor hen gevonden. Amen. Psalm 111, het vijfde vers. Laten wij danken. Heren, we danken uw grote naam voor datgene wat u ons op deze dagen hebt gegeven. Wilt u het nu achtervolgen met uw zegen, heren? We hebben vanuit uw woord begrepen dat het onderwijs niet alleen maar tot ons oor moet komen, maar dat ons hart er ook mee moet worden aangeraakt. En dat is iets wat buiten ons bereik ligt. Buiten een ieder persoonlijks bereik. Wij ontsluiten geen enkel hart. Bij onszelf niet en bij een ander ook niet. Maar het is uw werk. U, Heere Jezus, deed dat bij die Emmausgangers. Dat hart ging niet vanzelf branden. En dat hebben zij ook niet te doen branden. Maar dat deed u branden. En toen ging het al meer opklaren. En toen gingen ze het zien en verstaan en begrijpen zoals ze het nog nooit eerder gezien hadden. Heere, doe dat werk ook in ons leven. Het is uw werk. We erkennen dat en we beleiden dat en we komen daarom met die bede tot u, Heere, wilt gij het woord der prediking achtervolgen met uw zegen. En open gij gesloten harten en verdrijf gij de nevels en de duisternissen en breng zegen, zegen in het leven van verloren mensen. Heb dank dat u alles gegeven hebt wat nodig was. Ga gij nu verder met dat woord, Heere. En mogen wij er verder ook mee werkzaam zijn. En vergeef ons onze traagheid. Vergeef ons onze onverstandigheid. Vergeef ons al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.